Ja, goedendag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fysio Global. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueeltherapeut en ook de presentator van vandaag. Vandaag is een hele speciale aflevering. Het is namelijk de 25ste alweer van Fysio Global.
Van mythes naar gepersonaliseerde gezondheidszorg. Een frisse blik op het lumbaal radiculaire syndroom.
Dit doen we met een hele mooie, interessante gastspreker van vandaag. Ik wil hem in ieder geval welkom heten in deze aflevering. Welkom Stijn. Ik zal eventjes een korte aanvulling geven over wat zijn achtergrond is. Daarna kan hij het aanvullen en ook gaan we daarna aan de slag met de inhoud van de aflevering. Stijn is, ik heb zelf les van hem ooit gehad op de SOMT toen ik nog de master studeerde. Dus dat is natuurlijk super leuk dat we nu een paar jaar later elkaar weer treffen fysiek. Daarnaast ben ik natuurlijk ook als manueeltherapeut praktiserend medepraktijkhouder ook van fysiovrienden. Docentonderzoeker bij de VU en ook actief als docent skills bij de SOMT onder andere. En natuurlijk oprichter van een nieuw platform, Let's Go Fysio. En dat is ook mede een van de aanleidingen ook voor de aflevering, naast natuurlijk je promotiestudie. Zou je allereerst aan de kijkers en de luisteraars kunnen vertellen dat je achtergrond is, Stijn?
Ja, bedankt voor deze introductie. Allereerst Melvin, echt tof hoe je de laatste tijd bezig bent. Even complimenten voor de afgelopen afleveringen die jij allemaal hebt gemaakt. En ik denk dat er in de fysiotherapie wel steeds meer interesse is in dit soort podcasts. Hè, omdat we ons allemaal wel willen verdiepen. Dus ook even de complimenten aan jou hoe je bezig bent de laatste tijd.
Dankjewel.
Ik hoor veel goede geluiden van mensen om me heen. Dus mensen zijn heel blij met de dingen die je doet. Dus ga zo door.
Nou,
mag ook gezegd worden.
Zeker,
ja. Ik ben inderdaad Stijn en ik werk nu een aantal jaar als fysiotherapeut, jaartje of 15. En ik ben een aantal jaar geleden de fysiovrienden begonnen. Omdat ik wel merkte in de praktijk dat we toch best wel op een bepaalde manier werkten. En ik had wel een bepaalde visie hoe we dat anders wilden doen. En toen ben ik samen met een goede vriend van mij, Ruben, zijn we de fysiovrienden begonnen. En je hoort al een beetje in de naam dat het net iets anders is dan reguliere namen die vaak worden bedacht voor fysiotherapiepraktijken. En we wilden eigenlijk meteen al een beetje inzetten op de omgevingsfactoren waarin we toch al zien dat hele belangrijke dingen zijn voor de patiënt, denk ik, ook in het herstel. Dus vandaar dat we ook een wat andere setting hebben neergezet, een wat ander pand je ziet het eigenlijk. Hè. Dus,
het is super mooi. Ik zie natuurlijk veel planten om me heen. Een beetje industriële look ook. Een betonstelachtige achtergrond. En achter mij, ook voor de mensen die dit met beeld terug zullen kijken, zijn ook wat oude westerspullen, zie ik staan. Zou je daar ook nog wat meer over kunnen vertellen?
Ja, we hadden een hele toffe wand hier in de praktijk. En we hadden eigenlijk al meteen het idee, we moeten daar iets mee doen. Iets wat een beetje de geschiedenis vertelt van ons vak. Dus ik ben altijd al wel geïnteresseerd geweest in hoe de fysiotherapie zich een beetje geëvolueerd heeft. Dus ik denk dat we heel veel kunnen leren van de geschiedenis en vanuit daar heel veel kunnen leren hoe we de toekomst moeten zien. Dus ik heb daar altijd al wel veel over gelezen. En ik ben toen eigenlijk in aanraking gekomen met de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie. En daar ben ik toen een keer langs gegaan en daar hebben we mogen grasduinen in de voorraad spullen die ze daar hebben. En toen hebben we eigenlijk een hele rij met oude apparaten mogen meenemen. En die hebben hier in de praktijk staan. En het leuke is als mensen hier binnenkomen, is dat ze eigenlijk al gelijk naar die apparaten toe lopen en even gaan kijken.
Dus patiënten vinden het ook gewoon
heel interessant. Patiënten herkennen zich ook wel. Hè. Die zeggen van, hey, dat apparaat dat heb ik ooit wel gehad. Of ik ben wel eens een keer daarmee behandeld. En we hebben ook een paar van die warmtelampen van Philips liggen. Dus in deze regio is dat natuurlijk herkenbaar. Dus,
grappig, ja.
Ja, nee, dus mensen herkennen het. En het leuke is dat een oud fysische therapiedocent, die ook een tijd op de SOMT heeft lesgegeven, Frits, die was hier ook een keer in de praktijk voor examens. Nou, en die werd ook helemaal wild van de apparaten die we hier hadden staan. En die heeft toen voor elk apparaat een beschrijving gemaakt met waar het voor gebruikt werd. Dus die beschrijving hebben we ook bij de apparaten hangen.
Oh, leuk.
En patiënten vinden het ook leuk om te lezen. Dus die zijn er echt in geïnteresseerd. En,
mooi.
Ja.
Oké, en wat voor patiënten komen hier zo al bij jullie praktijk?
Ja, ik denk heel veel. We hebben natuurlijk wisselende, verschillende indicaties. Maar ik denk wel dat we de manier waarop we het aanpakken en ook de communicatie die we zeg maar hebben, ook op de website en dingen die we daarbuiten doen, dat we toch wel een bepaalde groep aantrekken van mensen die ook echt wel binnenkomen met de vraag, hey, ik zit met een probleem, kan je me daarbij helpen? En we proberen de mensen die echt zeggen van ja, ik kom voor een behandeling, kan jij die geven? Daar zijn we zelf wat terughoudender in. Maar wat ik wel merk is, als je dat goed communiceert aan de voorkant, dat mensen ook met een hele andere hulpvraag eigenlijk binnenkomen. Dus ja, we hebben wel van jong tot oud. We zien weinig chronische indicaties. Dus we zitten niet in chronische zorgnetten. Ik vind het een beetje kort door de bocht om te zeggen, we zien veel manueel therapiepatiënten, want dan heb je daar een bepaald beeld gelijk van. Maar het zijn mensen met hele duidelijke hulpvragen die graag geholpen willen worden. Ja.
En de patiënten natuurlijk met lage rugklachten, of waar je natuurlijk ook je promotiestudie over gaat, waar we zo meteen dieper op ingaan, is natuurlijk ook een groep die je hier veel ziet. Dus,
Ja, zeker. Ja, nee, zeker door mijn promotieonderzoek zie ik wel steeds meer complexiteit en zeker veel radiculaire pijnklachten of uitstralende beenpijn. Ik krijg ook laatst het steeds meer door vanuit neurologen, huisartsen. Dus dat is wel eigenlijk de groep die ik het meest zie. Ja. Dus dat is wel waar mijn aandachtsgebied nu naartoe gaat.
Ja, want lage rugpijn is natuurlijk het thema voor vandaag. Ze zullen zo meteen even wat specifieker ingaan op waar je promotiestudie over gaat in dat opzicht. Als je kijkt naar RIVM-cijfers van 2021, zie je dat gewoon tussen de 1,6 en 1,8 miljoen mensen met lage rugklachten zich melden bij de huisarts. En natuurlijk uiteraard een groot deel daarvan natuurlijk ook bij de fysiotherapeut komt. Allereerst wil ik eventjes een dankwoord plaatsen vanuit de VU, waar je natuurlijk ook zelf promoveert met een heel team. Hè? En ook natuurlijk het promotieonderzoek waar we nu mee bezig zijn. Voordat we daar op de inhoud verder op ingaan, zou je eerst kort kunnen vertellen waar je op dit moment op promoveert met het team aan de VU?
Ja, mijn promotieonderzoek is eigenlijk een beetje gaan lopen toen ik de master aan de VUB in Brussel ging doen. Okay. En ik heb altijd al heel veel affiniteit gehad met uitstralende beenklachten. Ik weet niet waarom het komt, maar ik heb soms het gevoel dat een onderwerp is in de fysiotherapie wat we toch wel een beetje spannend vinden. Dus we vinden het toch best lastig om die patiëntengroep te behandelen. En ik denk ook wel dat het misschien een iets minder sexy onderwerp is. Als we het hebben over meer orthopedische klachten, schouderklachten, knieklachten, zie je vaak dat we daar wat meer diepgang in krijgen. Dat we daar ook meer samenwerken met bijvoorbeeld orthopeden. En je ziet toch in die uitstralende beenpijn dat best wel toch een beetje denk zelf een onderbelichte groep is.
Er zou ook wat meer aandacht voor moeten zijn.
Zeker, ook qua scholing, qua diepgang. Dus voor mij was dat altijd een heel interessante casuïstiek. Interessante patiënten waar ik dacht van ja, wat gebeurt daar nou bij? Waarom hebben die mensen die beenpijn? Ik moet ook eerlijk zijn dat ik zelf ook wel eens een keer een periode van uitstralende beenpijn heb gehad. Waar ik zelf ook wel moeite mee had om erachter te komen wat is er nou precies aan de hand. Okay. Dus ik denk dat soms als fysiotherapeut dat je soms best wel goed kan inbeelden hoe patiënten zich voelen als ze bepaalde klachten hebben. Daarom zijn we denk ik ook heel goed. Ik denk ook dat veel fysiotherapeuten fysiotherapie gaan doen omdat ze ooit zelf een keer iets gehad hebben. Hè. Ja.
En dus ook een stukje herkenning voor jezelf persoonlijk.
Ja, misschien wel. Dat was wel een beetje de zoektocht inderdaad van waar kan die beenpijn nou vandaan komen. En ook op de VUB in Brussel hadden we toch ook wel een stukje over neurofysiologie en over een stukje anatomie. Dus dat onderwerp heeft me altijd al geïnteresseerd.
En daardoor werd het ook alleen maar sterker.
Ja, daardoor werd het wel echt versterkt die interesse. En toen ben ik eigenlijk in contact gekomen met Wendy. En Wendy heeft me op de SOND altijd heel goed begeleid. En
Wendy Scholten-Peters.
Ja, Wendy Scholten hadden altijd heel goed contact. En ik had ook een case report geschreven over een beetje neurodynamica. Was ik ook altijd heel geïnteresseerd in dat onderwerp. En toen ik eigenlijk met Wendy in contact kwam en zij vertelde dat ze met een onderzoeksopzet bezig waren. Ja, toen was het voor mij wel 1 en 1 is 2. Dus dat ging dus over het herstel na hernia-operaties. Dus mensen die langdurig met beenpijn rondlopen en uiteindelijk geopereerd worden. Okay. En toen ben ik eigenlijk in een cohort ingestapt in samenwerking met de Viasana-kliniek in Mil. En daar samen met de neurochirurg Ser van Rokers zijn we eigenlijk samen een cohort gaan opzetten en patiënten gaan includeren die een hernia-operatie hebben gehad. En toen eigenlijk na de VUB had ik daar mijn masterthesis over geschreven. En dat werd eigenlijk zo goed ontvangen dat Wendy en Michel eigenlijk voorstelden om daar een promotietraject van te gaan starten.
Michel Coppertiers, neem ik aan.
Ja, zeker. Okay. Ja, en die zit natuurlijk ook helemaal mooi in de neurodynamica, neurofysiologie. Zeker. Dus dat is een mooie, was echt eigenlijk een perfecte match op dat moment.
Zijn er nog meer mensen betrokken naast Wendy Schot-Peters die aanhaalde en Michel Coppetiers?
Ja, vanuit de VU hebben we natuurlijk best wel een brede onderzoeksgroep. Dus het leuke is dat er veel verschillende onderwerpen zijn. Dus je hebt wel meerdere mensen volgens mij gesproken afgelopen tijd. En het is heel divers. Dus het gaat van een stukje e-health tot een stukje pijnfysiologie. Neuro-immunologische reacties. Dus het zijn al hele mooie onderwerpen die aan de ene kant heel verschillend zijn en aan de andere kant ook heel veel overlap met elkaar hebben. Dus we hebben wel echt een hele leuke PhD-groep van studenten die met allemaal hele andere dingen bezig zijn, maar waarin we ook wel echt met elkaar sparren over bepaalde onderwerpen.
Nou ja, klinkt heel interessant. En je hebt hiervan een stukje nu kunnen vertellen over welke doelgroep in het onderzoek betrokken is. Wat wordt er precies onderzocht bij deze groep?
Ja, we hebben 618 mensen nu geïncludeerd. En dat zijn mensen die allemaal een lumbale microdiscectomie operatie hebben gehad. Gevolgd door fysiotherapie. En het is een cohortstudie, longitudinaal. En we hebben die mensen 2 jaar in de tijd gevolgd. En
dat is het maximum per deelnemer ook?
Ja, de 2 jaar follow-up is nu de max inderdaad. Ja. En we hebben met online prompts hebben we eigenlijk een outcome data gemeten. En er zijn predictoren, dus baseline factoren eigenlijk gemeten. En we zijn eigenlijk in kaart aan het brengen hoe die groep herstelt. En wat we eigenlijk graag zouden willen is dat we goed kunnen differentiëren tussen mensen die wel herstellen en niet herstellen. Zodat we die mensen ook beter kunnen gaan begeleiden.
En dat je misschien ook daardoor als therapeut ook eerder kan herkennen, hè, welke groep meer risico heeft voor stagneren van het beloop.
Ja.
Dan wel niet.
Ja, zeker.
Mooi. Ja. Zijn er nog tot zover, zijn er behoorlijk al veel patiënten die al meedoen, gaf je aan. Zijn er al tussentijdse inzichten die je zou kunnen delen?
Ja, een hoop. Dus ik denk dat we dan nog wel even door kunnen. Maar ja.
Nee. Wat valt je het meest op hierin tot zover?
Ja, wat me wel heel erg opvalt, wat heel interessant is, dat we mijn eerste artikel uit mijn promotieonderzoek gaat eigenlijk over multivariabele modellen, waarin we eigenlijk proberen om op basis van baseline factoren een goede prognose te maken van het herstel. Maar wat we wel zien is dat het wel heel moeilijk de goede factoren te identificeren is. Dus er zijn natuurlijk zoveel factoren die uiteindelijk kunnen bijdragen aan het herstel van een patiënt. En we zijn dus heel haastig op zoek naar welke factoren dat nou precies zijn. Maar ja, wat we wel zien is dat de verklarende variantie van onze modellen echt heel laag is. Dus eigenlijk de factoren die we nu meten zijn eigenlijk niet zo heel goed.
Er zou eigenlijk opnieuw misschien onderzoek moeten plaatsvinden over die factoren überhaupt.
Ja, daar kan je verschillende richtingen mee op. Ja. Aan de ene kant kan je dus op zoek gaan naar andere factoren die misschien beter voorspellen. Maar wat we wel een beetje in de fysiotherapie zien is dat, en dat zie je op meerdere vakgebieden, dat we moeten onderkennen dat we heel veel gewoon niet goed kunnen meten. En ook als je naar andere prognosiemodellen kijkt, ook naar nekpijn en andere indicaties, dan zie je dat die verklarende variantie van die modellen eigenlijk nooit echt heel hoog is. En ook die modellen die worden vaak ontwikkeld, maar niet altijd extern gevalideerd en ook niet altijd geïmplementeerd. Okay. Dus een tekortkoming is wel dat we heel veel modellen worden gemaakt, maar dat er uiteindelijk niet zoveel mee gebeurt.
Ook welke kant zou het op moeten volgens jou?
Ja, ik denk dat we aan de ene kant, kijk, er zit een hele grote mate van onzekerheid in je voorspelling, hè? Dus je wil graag een voorspelling doen, je wil graag een prognose schetsen aan je patiënt. Alleen, we moeten ons echt de vraag afstellen van kunnen we die voorspelling überhaupt wel maken? En misschien moeten we ook die onzekerheid die we daarin hebben, die moeten we eigenlijk omarmen en ook bespreekbaar maken met de patiënt. Van, we willen wel graag een uitspraak doen over wat we verwachten, maar er zit gewoon heel veel onzekerheid in. En ik denk dat dat op zich helemaal niet erg is. Ik denk dat het juist goed is dat we die onzekerheid hebben. Dus het kan juist het gesprek openen met je patiënt van wat zijn jouw verwachtingen? Wat zijn de verwachtingen die we weten op basis van wetenschap? Okay. En dat je daar toch samen in gaat beslissen wat uiteindelijk het beste is voor die patiënt.
Nou, klinkt logisch. Zijn er nog meer dingen die je zou willen aanvullen wat betreft je promotiestudie naast deze informatie?
Ja, wat een interessant punt ook is, wat we zien, is dat er een hele hoge mate van variatie eigenlijk zit in het herstel. Dus je kan allemaal verschillende trajecten eigenlijk ook in het herstel onderscheiden. Maar ook is het weer dat die trajecten weer moeilijk te voorspellen zijn. Maar wat ik denk dat we misschien naar andere statistische methodes moeten gaan. Dus dat is eigenlijk waar ik nu mee bezig ben. We zijn nu met een, dat heet de People Like Me approach. Dat is eigenlijk op basis van een neighbor-based prognoses. Eigenlijk zijn we aan het kijken of we een individuele voorspelling kunnen doen. En dan niet op basis van de vergelijking met het hele cohort. Okay. Maar op basis van eigenlijk een subgroep uit, de, uit het cohort, zeg maar.
En die subgroepen worden op dit moment ook bekeken? Of gemaakt,
dus we zijn nu een interactieve tool aan het bouwen. En die interactieve tool, daar kan je eigenlijk een aantal gegevens invullen. En op basis daarvan kan je eigenlijk een individuele voorspelling maken voor jouw patiënt. En die voorspelling die heeft een bepaalde spreiding in hoe zeker die voorspelling is.
Eigenlijk wat je bedoelt zeg is, hè, de hoe het nu ervoor staat, brede aanpak is gewoon te breed en hè, zit te veel variatie in. Die subgroepen zouden kunnen voor zorgen dat je eerder, die patiënt die je dan tegenkomt met deze klacht, eerder in een van die subgroepen zou kunnen klassificeren.
Ja.
Door je mogelijkerwijs beter kan voorspellen.
Ja, ze hebben misschien niet eens subgroepen, maar echt op het individu. En dat is wel natuurlijk waar we
op maat wordt gemaakt voor die patiënt.
Ja, en dat is wat het interessant maakt, omdat we dat ook al jaren roepen. Van, als we kijken naar wetenschap, dan zijn we heel erg op groepen bezig. Ja. Terwijl we moeten echt naar het individu kijken. Ja. En je ziet ook bij deze klacht dat er onwijs veel variatie per individu kan zijn binnen het gemiddelde. En daar kan je een mooie brug slaan. Dat je ook echt gaat kijken van naar deze patiënt, wat heeft deze patiënt nodig? Ja. En uiteindelijk moet de wetenschap jou helpen om met de patiënt het gesprek te openen. En te gaan kijken waar sta je nu? Waar verwachten we dat je straks staat? En wat gaan we doen om dat te bereiken?
Nou, dan komen we natuurlijk naar het volgende onderdeel, hè, de gepersonaliseerde zorg. We hebben natuurlijk al eerder een podcast gedaan met Sanneke Don en Amarien Swijma over patient-centered care. Heel interessant onderwerp ook, hè, van hoe je dat per echt of voor jouw patiënt op maat kan maken. Ik denk dat het goed is om in dit onderdeel van de opname te kijken naar de problemen, hè, die er nu zo al op dit moment spelen in ons vak. En misschien ook met de patiëntgroep die met deze klachten te maken heeft. Wat zijn allereerst jouw eigen opvattingen, Stijn, op dit moment met deze patiëntengroep in de praktijk? Dus wat zijn dingen die nu goed zouden gaan vanuit de beroepsgroep gezien? Hè?
Mm-hmm.
En waar liggen nog kansen waar we echt stappen kunnen maken?
Ja, ik denk dat is nog een redelijk brede vraag. Hè? Maar wel hele goede vragen overigens. Ja. Ik denk dat mensen met, waar het eigenlijk begint, mensen die uitstralende beenpijn hebben en die dus uitstraling in de been hebben, die zijn heel onzeker. En dat is ook heel logisch, want zeker als het radiculaire pijn is, dat is eigenlijk een neuropathische pijn, een neurogene pijn. En de algemene populatie kent dat soort pijn niet. Ze kennen kiespijn misschien of tandpijn. Maar als jij je enkel verstuikt of je hebt een wondje ergens, dat is een bepaalde type pijn die mensen eigenlijk wel herkennen.
Door die onherkenbaarheid wordt het alweer complexer.
Wordt het al complexer? Complexer worden. Dus mensen krijgen uitschaling in hun been en weten eigenlijk niet goed waar die uitschaling vandaan komt. En worden daar ook niet altijd goed over geïnformeerd. En daardoor ontstaat er al een mate van onzekerheid bij de patiënt. Ja. En ik denk daarin dat mensen soms negatief bekrachtigd worden daarin.
Ja.
Als bijvoorbeeld tegen mensen wordt verteld, ik denk dat je een beginnende hernia hebt door een huisarts of misschien door een fysiotherapeut of als we niet weten waar die beenpijn vandaan komt, dan verzinnen we vaak een bepaalde verklaring voor mensen die niet altijd recht doet aan wat er echt aan de hand is.
En dus is het dan dat het te makkelijk wordt gegrepen naar dat soort termen? Of?
Ja, ook omdat
of
het
misschien
heel,
dat de term zelf kan natuurlijk ook een bepaalde lading aan zich al hebben.
Ja, het kan denk ik ook te maken hebben dat we ook als zorgprofessionals niet heel goed hebben afgesproken waar we het nou precies over hebben. Dus als je het hebt over uitschaande beenpijn, dan zie je ook in de literatuur dat er heel veel verschillende termen voor zijn. Dus we hebben het over radiculaire pijn, radiculopathie, ischias, ischialgie. Ja. Dat zijn allemaal, zeker in de Engelstalige literatuur, zie je dat dat.
Dus vanuit de therapeut moeten we eigenlijk eerst even die eerste stap maken van die kaders duidelijk hebben. Met z'n allen ook.
Ja, waar hebben we het over. Ja. Dus wij discussiëren daar ook al een beetje over. Hè, hoe gaan we deze podcast noemen? Want een hernia doet eigenlijk ook geen recht toe. Hè. Ja. Dus je kan het een hernia noemen. Maar het is radiculaire beenpijn. als dat het al is, hoe differentieer je dat bijvoorbeeld van somatisch gerefereerde pijn die in het been kan optreden? Dat is ook al een heel moeilijk punt. Hè? Dus dat is waar denk ik deze patiëntengroep toch wel mee worstelt. Dat ze niet altijd een verklaring hebben. En dat er ook heel veel misvattingen eigenlijk zijn rondom dit onderwerp. Waardoor mensen eigenlijk toch verkeerde gedachtes, ideeën krijgen over een klacht. En daardoor ook misschien een beetje in paniek kunnen raken. Ander gedrag kunnen gaan vertonen. Nou, en ik denk dat we daar een hele goede rol in hebben als fysiotherapeut. Om mensen daarin gerust te stellen. En ze daarin andere ideeën op te brengen.
Zijn er nog meer risico's vanuit de therapeut gezien die ook hier een rol kunnen spelen?
Ja, ik denk, kijk, wat we zijn natuurlijk als zorgverlener zijn we echte helpers. We willen mensen graag beter maken. En het liefst willen we ook dat wij dat doen, dat we daar een rol in kunnen spelen. En kijk, het mooie bij dit beeld is dat het eigenlijk stel dat er een inflammatoire beeld ontstaat op de radix en iemand krijgt uitschaling in zijn been. Dan is dat een proces wat we niet zo goed kunnen beïnvloeden. Dus dat ontstaat, het lichaam reageert op iets. Hè, er is een verstoring in de homeostase. En het lichaam wil die homeostase eigenlijk weer gaan terugbrengen. Maar mensen komen met pijn en wij zijn goed in het behandelen van pijn. Dus mensen komen met een hulpvraag. Ik heb pijn, kan je daar wat aan doen? En de valkuil waar we dan heel vaak intrappen is dat we dus ook iets aan die pijn gaan doen. Terwijl het eigenlijk een aandoening is die ook vaak self-limiting is. Het gaat over. Hè, het lichaam heeft tijd nodig.
Dus er ligt misschien een risico voor overuse. Hè? Dus dat het te veel zorg gaan inzetten als therapeut.
Ja,
terwijl ook een stukje zelfhelend vermogen er ook aanwezig is bij die groep.
Ja, zeker. Ik denk bij deze groep heel sterk. Dat en ik ben overtuigd bij eigenlijk bijna alle andere klachten ook. Ja. Maar zeker bij deze groep is zelfhelend vermogen van het lichaam eigenlijk hetgene waar je op moet inzetten.
Hoe zou je dat als therapeut concreet vorm kunnen geven?
Ten eerste denk ik beter worden in differentiëren van wat voor een type pijn hebben we nou precies mee te maken. Hè? Is het echt neurogene pijn? Is het ook echt op basis van een neuroinflammatie of niet? Of is het misschien somatisch gerefereerde pijn, dus dat je toch daar een beetje in kan klassificeren. Maar dus ook goed in kaart gaan brengen, hoe denkt iemand erover? Dus wat voor een idee heeft iemand over zijn klacht? Wat heeft hij tot nu toe allemaal te horen gekregen? Wat hebben mensen hem verteld? Wat heeft iemand zelf gelezen op het internet? Dat zijn denk ik allemaal dingen die uiteindelijk het beeld vormen voor de patiënt van: ik heb die beenpijn, maar wat betekent die beenpijn voor mij in deze fase van mijn leven?
Ik wil samen even met je, Stijn, nog wat kort hier nog wat zaken doorlopen. Met je over inderdaad al die barrières die we zo al tegenkomen. En daarna gaan we dus ook wel een leuk stukje, gaan we ook naar je platform uiteraard nog over hebben. En dan daarna als laatste deel is ook wel ook voor de luisteraars en voor de kijkers goed dat we nog even wat mythes ter bespreking hebben. Dus dat is een mooie afsluiten, denk ik, voor deze aflevering. In jouw patiëntengroep, die je natuurlijk ziet ook met je promotiestudie, is natuurlijk ook een operatieve ingreep gedaan. Mm-hmm. Het lijkt me ook even goed om te kijken voor dat moment voor van opereren. Want je hebt natuurlijk ook het stukje van conservatief versus opereren. Mm-hmm. Zou jij vanuit jouw achtergrond en ook natuurlijk het onderzoek wat je nu doet, zou je iets mee willen geven aan de therapeuten die luisteren en kijken over van in die casusstelling van wanneer zou die patiënt eigenlijk naar die specialist moeten gaan? Wat gaat er nu goed in en wat zou er beter kunnen? Dat je scherper bent op het beoordelen van.
Ja, ik denk dat dat wel een struggle is waar we vaak mee zitten. Hè? Van wanneer ga ik een patiënt nou wel of niet insturen? Hè? Dus de harde criteria met of zonder motorische uitval. Stuur je dan iemand in of niet? Dat is een beetje een grijs gebied. Want neurologen zijn ook echt niet zo happig dat we deze mensen allemaal insturen.
Dus eigenlijk liever pas als het only when is necessary.
Ja, tuurlijk. Maar aan de andere kant, waar we het net over hadden, mensen hebben veel pijn, snappen niet goed wat er aan de hand is. Er is denk ik ook een groep die juist geholpen is bij bevestiging. Sommige mensen denken letterlijk van, verzin ik het nou? Of is het nou gek dat ik dit heb?
En wat bedoel je met, of was de definitie van bevestiging dan in dit stuk? Wat bedoel je daarmee?
Nou, we zijn heel terughoudend. Hè. We willen niet snel insturen. We willen ervoor zorgen dat mensen niet snel onder een MRI komen. Omdat het natuurlijk herstel van deze klacht goed is. Dus ik denk dat we aan de ene kant moeten we goed selecteren van welke mensen begrijpen goed wat er aan de hand is. Kan je goed informeren over een klacht. Hebben een realistische kijk op het herstel.
Nou, dat ligt ook bij die therapeut zelf, hè? Dat je dan in gesprek gaat met die patiënt. Zeker, zo bedoel je meer.
Ja, dus als jij goed bij je patiënt door hebt van dit is iemand die het wel begrijpt, dan hoef ik diegene niet heel intensief te gaan begeleiden. En we gaan over een week of 3 of 4 spreken we weer af, gaan we kijken hoe het gaat. En nou, dan geef je wat oefeningetjes mee, geeft advies, nou, prima. Maar je hebt ook een groep die redelijk in paniek is, eigenlijk niet weet hoe ze moeten functioneren, wat ze moeten doen. Nou, die mensen kunnen best...
Stressering, angsten, onzekerheid.
Ja, ja, ja.
Over hun klachtenbeeld.
Ja, maar dat ontstaat door hun klachten. Dus mensen hebben veel pijn. Over het algemeen is het een groep van mensen die midden in het leven staan. Hè, die allemaal werken, kinderen hebben. En als dit dan gebeurt, dan is het best wel overweldigend. Dus het kan me voorstellen dat een groep mensen die zegt van... ja, ik wil wel echt meer duidelijkheid over mijn klacht. En ik wil eigenlijk toch wel weten wat er aan de hand is. En die mensen kunnen ook heel realistisch zijn dat ze snappen van... oh ja, nou, dan weet ik wat er aan de hand is. Er is misschien herniatie aanwezig of niet. Maar op basis daarvan kan je hun wel weer beter gaan begeleiden. Dus er is wel... Hè, dus we moeten ook... aan de ene kant moeten we mensen natuurlijk niet te snel doorsturen. Aan de andere kant op een gegeven moment wat meer duidelijkheid geven aan je patiënt. En samenwerking met je neuroloog ook gaan overleggen van... Hey,
ook zodat die perceptie ook van die patiënt daarin
gecreëerd wordt. Ja, beter gecreëerd wordt.
Als voorwaarde voor het verdere herstel.
Ja, ja, dus dat het uiteindelijk een realistische perceptie is die past bij wat de patiënt ervaart. En als je daar op één lijn zit, ook met een neuroloog of andere specialisten... dan denk ik dat de patiënt daar heel erg mee geholpen kan zijn. En dus er is een groep die... uiteindelijk wat meer duidelijkheid wil over een klacht. En ja, natuurlijk bij zwaar motorische uitval of koude equina tekenen, hè, dat weten we allemaal wel. Ja. Maar goed, en wat ook niet moeten vergeten, er is ook een groep. Hè, we halen wel heel vaak aan, ook de onderzoeken van Wilco Peul. Hè, van na een jaar zijn mensen gelijk met als conservatief beleid hebben gehad. Ja. Dus daardoor zijn we ook heel terughoudend en houden mensen heel vaak in de eerste lijnen. Moeten niet vergeten dat in die onderzoeken ook crossover heeft plaatsgevonden van mensen die conservatief beleid hadden en uiteindelijk toch nog geopereerd zijn. Ja. Dus er is een groep die ook echt goed op een operatie reageert. Dus het kan wel zijn dat je bij sommige mensen op een gegeven moment moet zeggen, hè, het gaat nu niet langer meer, we gaan toch over op een operatie. Ja. En dan is er toch een groep die daar heel goed op kan reageren.
Ja, dan heb je natuurlijk nog het tussenschakel natuurlijk. Hè. Ik heb het genoemd de zin en onzin van medisch beeldvormend onderzoek. Mm-hmm. Bij de afdeling neurologie. Er was laatst was er ook een mini-symposium van de Nederlandse Vereniging van Manueeltherapie. Er kwam een heel mooi tabelletje voorbij van Albert Bakker. Ging over de MRI-bevindingen per leeftijdsgroep. En de mogelijke afwijkingen tussen de populatie met symptomen. Mm-hmm. En dus waar mogelijkerwijs een rugklacht is met... ANP-klachten, ja of nee. Of ook de populatie is vergeleken zonder klachten überhaupt, dus asymptomatisch. En daar waren dus ook op beeldvormend onderzoek ook afwijkingen zichtbaar bij een bepaald percentage. Hoe kijk jij tegenaan voor dat stukje wat betreft de zin en onzin van medisch beeldvormend onderzoek?
Ja, ik denk dat er is inderdaad een hele grote groep die een sterke gedachte hebben dat hun rugpijn samenhangt met schade. Hè? Dus dat is natuurlijk een hele grote groep die mensen die denkt van nou, pijn staat inherent aan schade. Dus dat noemen wij dan de aspecifieke klachten. En mensen hebben dan een verkeerd perceptiebeeld. En zeker als mensen een sterke overtuiging hebben dat met het ouder worden een klacht alleen maar erger zal worden. Ik denk aan die groep is het heel belangrijk om uit te leggen van... kijk eens, afwijkingen zijn ook zichtbaar bij mensen die geen klachten hebben. Het is niet altijd zo dat als je ouder wordt dat je meer pijn krijgt. Aan de andere kant moeten we ook oppassen dat we niet doorslaan door alles maar aspecifiek te noemen. Er zijn wel degelijk associaties aangetoond met bijvoorbeeld modikveranderingen en lage rugpijn... maar ook in dat tabelletje worden bijvoorbeeld ook geen extrusies meegenomen. Dus je ziet wel protrusies. Maar een echte extrusie van een herniatie kan uiteindelijk gewoon leiden tot een neuroinflammatie. En dat leidt wel degelijk tot pijnklachten. Dus de mate van extrusies die voorkomen op een MRI, die is wel degelijk geassocieerd met het hebben van radiculaire beenpijn. Ja. Dus soms is het gewoon wel nodig om te bevestigen wat er aan de hand is. Ook om aan de patiënt te kunnen uitleggen van nou, er is wel een hernia aanwezig. Ja. Het lichaam gaat dat echt wel zelf oplossen. Ja. Maar nu heb je wel een verklaring voor je klachten. En dan komen we een beetje terug op dat stukje net. Dat het,
dus het is eigenlijk meer een tool, hè, een soort van extra instrument die je kan inzetten. Ook ja. om dat gesprek beter neer te zetten met de patiënt.
Ja, maar je moet dus weer echt op het individu gaan kijken. Precies. Bij welke patiënt zou dit heel goed kunnen helpen? Bij welke patiënt is het handig om dit te doen? En bij welke patiënt werkt het juist averechts?
Ja.
Ik denk dat we vaak op dit soort bevindingen, die super interessant is, wordt zo'n artikel gepubliceerd, maar daar trekken we vaak, slaan we in één keer helemaal de andere kant op.
Zowel voorzichtigheid is op zijn plaats.
Ja dus je moet ergens een middenweg uiteindelijk vinden in zo'n. Ja, dus je moet het goed op waarde kunnen schatten en uiteindelijk een middenweg vinden.
Ja, dan hebben we natuurlijk het stukje internet. Hè. Tegenwoordig zie je superveel op YouTube en andere plekken. Patiënten komen ook steeds vaker binnen met dat ze alles al zelf uitgedokterd hebben. Je ziet ook natuurlijk ook bij de huisarts tegenwoordig ook de thuisarts.nl. Ja. Bijvoorbeeld is ook een hele herkenbare. Hoe zie jij dat, Stijn, wat betreft de internet? Wat zijn eigenlijk de sterke punten voor wat betreft informatievoorziening voor die patiënt? En waar moeten we vooral, waar zou de patiënt of in ieder geval de burger voorzichtig moeten zijn?
Ja, ik denk dat een hele logische weg die mensen vaak bewandelen is dat wanneer ze klachten krijgen, dat ze eigenlijk eerst even op internet gaan zoeken. En dat is omdat, denk ik, de mens vanuit nature ook echt wel zelf zijn probleem wil oplossen. Ik denk dat wij vaak...
Die intentie is er al.
Die intentie is er wel. Ja. Dus we zien natuurlijk ook heel veel mensen met heel veel klachten niet in de praktijk. Hè. Dus we zien natuurlijk een hele grote groep wel, die wel hulp zoeken. Maar er is ook een hele grote groep van mensen die klachten hebben, zelfredzaam zijn, wat dingen opzoeken en vervolgens herstellen. Hè. Dus wij zien toch alweer een soort van voorgeselecteerde populatie die in de praktijk komen. Hè. En wat denk ik een heel begaanbare weg is, dat mensen eigenlijk eerst een beetje gaan zoeken, met vrienden, familie over gaan hebben, zelf wat dingetjes gaan proberen, wat oefeningen gaan doen. En vaak zie je als mensen daarin niet vinden wat ze zoeken, dat ze dan daarna eigenlijk een vervolgstap gaan maken. Wat het probleem wel weer is, dat heel veel dingen die je op internet vindt niet heel betrouwbaar zijn. Dus niet berusten op wetenschap, hè, en daardoor mensen eigenlijk ook niet vinden wat ze willen, waardoor ook weer bepaalde percepties, nocebo's, andere dingen eigenlijk weer bekrachtigd worden.
Hè. Vind je het dan ook de taak van de therapeut om dat ook mee te nemen in het gesprek met de patiënt?
Zeker.
Als zij misinformatie gevonden hebben?
Ja, zeker. Ik denk dat je in je anamnese natuurlijk heel goed in kaart moet brengen, sinds het ontstaan tot het hier en nu, wat heeft iemand tot nu toe gedaan? En ik denk dat we heel snel geneigd zijn ook weer om meteen in te zoomen op de klacht op dat moment. Waar heb je pijn? Waar straalt het uit? Omdat we heel graag een diagnose eigenlijk willen stellen. Hè. We willen heel graag meteen weten wat is er aan de hand en wat gaan we eraan doen. Terwijl de tijdsperiode vanaf het ontstaan tot het hier en nu, maar ook de voorgeschiedenis die daar een hele grote rol in speelt, die bepaalt uiteindelijk ook wat de uitkomst in de toekomst gaat zijn. Dus als jij heel goed in kaart brengt, wat hebben mensen tot nu toe ondernomen? Wat hebben ze gelezen? Wat hebben ze gehoord van vrienden en familie? Wat zijn hun eigen gedachten over?
Dan is het eigenlijk ook een stukje educatie misschien of sturing bij het zoeken van informatie ook in de toekomst.
Ja, daar begin je al mee. Want daardoor weet je waar de behoefte ligt. En wat we net zeiden, is het iemand die echt duidelijkheid wil over zijn klachten. Die echt heel graag een diagnose wil en daar iets aan heeft om verder te komen. Ja, dan zet je ander beleid in. En dat wordt dus bepaald door dat beginstukje.
Ja.
Alleen wat dus wel het probleem is, dat de informatie die we ook heel veel op onze fysiotherapie websites hebben staan, niet altijd overeenkomt met de realiteit. Dus ook als we kijken naar manuele therapie, hoe zetten we op onze website wat manuele therapie precies is? Hè?
Nou, ik kan me voorstellen dat praktijken daar soms ook moeite mee hebben, hè, om dat op de juiste manier te doen. Heb je daar nog tips voor? Hoe ze daar rekening mee kunnen houden? Dat is dus de omgeving of de setting.
Ja, vaak komt het denk ik ook een beetje uit het idee dat we als praktijk zitten we vaak ergens in een wijk. We hebben een bepaald patiëntenbestand en we hebben een keer een website laten bouwen. En op die website, daar zijn we niet zo heel kritisch op, want mensen komen niet altijd via de website binnen. Komen vaak via andere wegen binnen. Ja. Dus we zijn niet zo heel kritisch in wat we opschrijven en wat dat ook al kan doen aan de voorkant bij je patiënt.
Okay.
En ik denk wel dat we inderdaad moeten gaan leren als therapeuten dat we misschien meer in de communicatie gaan inzetten. Dus dat we veel meer gaan nadenken van wat communiceren we naar patiënten? Wat zetten we inderdaad op onze eigen website?
Dus het is belangrijk ook het verhaal erachter, dat het duidelijk is van wat wil je zenden?
Ja,
naar de
mensen
die er komen. Nou, dan komen we denk ik een mooie, dat we een mooie brug kunnen slaan naar je eigen platform, hè, die je natuurlijk ook gebouwd hebt. Let's Go Physio.
Ja.
Ik zag hem al een keertje voorbij komen op LinkedIn, dus dat triggerde mij wel om in ieder geval even te kijken. Zou je allereerst kunnen vertellen wat dat precies is?
Ja, wat ik eigenlijk, wat mij dus eigenlijk al wel langer stoorde, dus dat we de dingen die we op internet, wat die patiënten op internet vinden, dus eigenlijk niet altijd kloppen. Hè? En ik had in de coronatijd heb ik heel veel mensen eigenlijk online begeleid. En dat waren eigenlijk mensen die met echt hele complexe rugklachten, radiculaire beenpijn, echt lastige casen die ik bijvoorbeeld vanuit de neuroloog kreeg, waarin de neuroloog vroeg van, Stijn, zou jij toch eens deze patiënt kunnen zien, ook al kan je hem niet fysiek zien, om mee te denken. En wat ik eigenlijk merkte, is dat als ik het gesprek aanging met die patiënten, dat wanneer je inzet op goede informatievoorziening, dat eigenlijk heel veel van die mensen heel goed geholpen waren. Dus ik heb op mijn computer toen allemaal mapjes gemaakt met korte informatiefilmpjes, kleine documentjes had ik gemaakt met tips en dingen die mensen konden proberen. En ik merkte eigenlijk dat die mensen online net zo goed geholpen waren als in de praktijk. En misschien nog wel beter, omdat de patiënten niet de verwachting hadden dat ik ergens aan ging zitten. En ik ook niet in de valkuil trapte om te denken, ik moet ergens aan gaan zitten. Dus door heel goed naar die patiënten luisteren.
Dat zou eerder dus ook meer kunnen stimuleren voor zelfmanagement.
Ja, dus we waren in een situatie waarin mensen het wel zelf moesten doen. Ja. Hè? Dus ik ben toen heel erg in de rol als coach eigenlijk gestapt. Hè? Ja. Eigenlijk sindsdien ben ik ook heel anders gaan werken hier in de praktijk. Want ik merk dat ik gewoon echt steeds meer alleen maar gesprekken met mensen aan het voeren ben, aan het coachen ben, uitleg aan het geven ben, informatie naar mensen toestuur.
Daardoor is je rol ook veranderd.
Ja en daar ontstond eigenlijk het idee van, nou ja, deze informatie die ik dus nu allemaal verzameld heb in mijn promotie en de jaren dat ik bezig ben en aan het studeren ben. Ja. Die informatie die wil ik eigenlijk naar buiten brengen, maar hoe ga ik dat nou doen? Door een platform te bouwen.
Nou, ik begrijp je punt.
Ja, je voelt hem.
Ja. Nou, ik merk het ook zelf in de praktijk met de patiënten die ik behandel. Ook podcasts die ik bijvoorbeeld die van vandaag. Hè, als je die deelt ook met patiënten. Patiënten worden ook geprikkeld als je ook gewoon hun informatie deelt digitaal. Waarvan ze ook weten dat het goed is, betrouwbaar is.
Ja.
Dus ik begrijp wel in dit stuk wat je bedoelt. En waar is de platform precies voor gebouwd? Is dat zeg maar voor de eigen patiëntengroep, voor de praktijk? Of is het een landelijk iets?
Nee, het is eigenlijk het idee om de algemene informatievoorziening in eerste instantie over rugpijn te verbeteren. Dus ik hoop eigenlijk dat de blogs en de artikelen die ik daarop schrijf, dat die dus straks goed gevonden gaan worden op Google. Hè, zodat mensen als ze een bepaalde zoekterm invullen, dat ze op die informatie komen.
Mooi,
Maar ik ben ook bezig op dit moment om eigenlijk online trainingen, cursussen te ontwikkelen voor die patiëntengroep.
Dus echt op dat, en dat komt ook op dat portaal zelf terecht.
Dus er komt een online leeromgeving. Ja. Dat heet de Let's Go Physio Academy.
Okay,
en in die academy wil ik eigenlijk cursussen gaan aanbieden aan patiënten die zelf eigenlijk meer willen leren over hun klachten. En wat ik ook wel heel erg merk is dat we... mensen hebben vaak een vraag, ik wil van mijn klachten af. En hoe ik dat moet doen, vertel het maar. En wij interpreteren dat vaak als ik heb pijn en ik wil graag dat het behandeld wordt, dat het minder wordt. Ja. En daardoor trappen we heel snel in die valkuil om gelijk iets te gaan doen, gelijk aan de slag te gaan. Terwijl, denk ik, mensen zelf gewoon heel veel vragen hebben over hun klachten. Hè. Ze zijn onzeker. Ze vragen vaak van wat is de oorzaak.
Dus jouw visie daarin is eigenlijk van zorgen dat de informatievoorziening goed is. Dat ze op de juiste plek komen om dat te vinden en in ieder geval te doorlopen.
Ja.
En dat je eigenlijk hem in gaat zetten als therapeut eerst op dat zelfmanagement stuk. Dat die de patiënt zelf bezig is met de klacht. En dan kun je altijd nog inschatten van welke therapie heeft er nog... de praktijk bijvoorbeeld hiermee beginnen.
Dat zou het start zijn. Ja, misschien dat ik nu mensen tegen het zere been schop, maar misschien dat we zelfs moeten gaan kijken naar een soort triagesysteem waarin je gaat zeggen van, nou, dit is iemand die best realistische percepties heeft, die heeft gewoon een bepaalde vragen.
Ja.
Voordat we diegene in de praktijk gaan zien, hier heb je eerst een pakketje met informatie, ga eens kijken of je daarmee verder komt. Ja. Mocht het niet lukken, stuur eens een keer een berichtje, dan kijken we even samen verder.
Okay.
Mocht het dan niet lukken, dan spreken we in de praktijk af. Het nadeel is een beetje, hè, als we nu kijken naar lage rugpijn, ook als je kijkt naar profiel 1 patiënten, die worden toch al snel 4, 5, misschien zelfs meer behandelingen gemiddeld behandeld in de praktijk.
Ja.
Terwijl je eigenlijk bij die patiënten zou kunnen zeggen van, hey, als jij een goede kijk op je klachten hebt en je begrijpt wat er aan de hand is,
dan is het al voldoende.
Dan kan je het eigenlijk prima zelf. Ja.
Nou, ik kan me voorstellen met de drukte de laatste tijd. Ik denk dat iedereen dat wel kan beamen in ons vak. Dat dit alleen maar goed is. Dat er meer mogelijkheden zijn om die groep te begeleiden. Mm. De mythes, Stijn.
De mythes.
Mythe 1. Radiculaire pijn wordt altijd veroorzaakt door een hernia.
Ja, dat is natuurlijk... Kijk, ik denk inderdaad dat het goed is om een aantal van die mythes even uit te lichten. Hè? Want ja. We hebben natuurlijk mythes die patiënten vaak hebben. Maar ik denk ook wel dat we als therapeuten ook bepaalde mythes een beetje in stand houden. Hè? Dus dat is altijd even kijken van hoe kijken wij daar zelf naar als beroepsgroep. Hè? En hoe dragen we dat dan uiteindelijk over aan patiënten? Want als wij zelf de verkeerde percepties hebben over dingen, dan is de kans groot dat we dat ook op een verkeerde manier aan patiënten uitleggen. Ja, ja. Dus radiculaire beenpijn is pijn die eigenlijk komt vanuit de radix. Hè? Dus eigenlijk het ectopisch vuren van de nociceptoren in het neurogene weefsel.
Ectopisch vuren?
Ectopisch vuren, ja. Dat betekent eigenlijk dat het vuren... Dat er eigenlijk een actiepotentiaal ontstaat op een plek waar het eigenlijk niet hoort. Dat is eigenlijk de definitie daarvan. En daardoor ontstaat er eigenlijk interpretatie van de beenpijn. En dat gebeurt dan in de radix, dus in de zenuwwortel. En dat kan ook andere oorzaken hebben. Dus we gaan heel vaak vanuit van het feit van het is die hernia die drukt op de zenuw. En daardoor krijgt de zenuw niet voldoende zuurstof.
Ja, natuurlijk ook vaak benengevormingen, excessieve.
Ja, dus bij stenotische beelden.
Interne inflammatie, et cetera.
Ja, dus ook rondom. Zeker. Dus inderdaad, en wat veel mensen niet weten is dat ook een beetje de... neuro-immuunreactie die plaatsvindt, dus de inflammatie die plaatsvindt, die bepaalt ook een beetje hoeveel pijn iemand heeft. Dus als een hele sterke...
Zou dan het verhaal misschien bijgesteld moeten worden? Dus dat je eigenlijk als therapeut wel dan dit inzichtelijk maakt voor die patiënt, hè? Dat een ontstekingsbeeld of een inflammatieproces gaande kan zijn, maar dat er meerdere oorzaken kunnen zijn.
Ja, want we zien dus ook dat er een groep mensen is, bijna 30% van de mensen met radiculaire beenpijn, daar is geen herniatie te vinden.
Precies.
En aan de andere kant is er een groep met herniaties die geen radiculaire beenpijn heeft. Ja. En we houden nu nog wel heel sterk vast aan het model dat...
Tumoren zijn trouwens vergeten in stenose. Ook
sorry?
Tumoren en stenose natuurlijk
ook belangrijk. Die kunnen zeker een oorzaak ook zijn. Maar ook mensen die een facetartritis hebben, dat kan ook overslaan eigenlijk op die zenuwwortel. Waardoor ook weer radiculaire pijn gaat ontstaan. Maar het gaat inderdaad om dat de mate van pijn en de beenpijn die iemand ervaart... bepaalt wel hoe het komt vaak door hoe het immuunsysteem eigenlijk reageert. En het model dat we zeggen van de hernia drukt op de zenuw, dat kan. Hè, dus het kan voor ischemie en uiteindelijk tot een ontstekingsreactie leiden. Maar wat we ook weten is dat de nucleus eigenlijk een beetje een niet-lichaams-eigen stof is. En als hij uittreedt, dan wordt hij eigenlijk aangevallen door het lichaam om dat op te ruimen.
Ah, okay.
En daardoor ontstaat een ontstekingsreactie. En die combinatie tussen mechanische compressie... en eigenlijk inflammatoire reactie, dat bepaalt eigenlijk wat voor klachten iemand heeft.
Okay. Ja, de tweede mythe. Flexie zorgt ervoor dat de discus naar achteren stulpt. Flexie is niet altijd slecht.
Nee, dat is ook wel eentje die we denk ik heel vaak aanhouden. Hè. Dat komt natuurlijk een beetje vanuit het McKenzie-model van centralisatie en decentralisatie. En eigenlijk wat we net zeiden, de neuroinflammatie die plaatsvindt en de uitschaling die iemand heeft... die zorgt dat iemand vaak niet kan bukken. Dus als je het model hanteert van de mechanische compressie...
Ja.
Dan zou je dus verwachten als iemand flexie maakt... dan gaat de discus naar achter drukken en dan ontstaat die ontsteking. Maar er is best wel lang druk op een radix nodig... wil je daar uiteindelijk ook echt een ontsteking door krijgen. Dus even naar voren bukken, discus komt naar achter. Het is niet dat het niet kan, maar... ik denk dat een ander proces een rol speelt.
Ja.
Ik denk zelf dat mensen tijdens flexie voornamelijk beenpijn ervaren... omdat de zenuwwortel ontstoken is. En als jij rek gaat geven aan een zenuwwortel...
Komt die zenuw zelf.
Ja. Komt die zenuw op rek. Ja, precies. Als jij aan een geïrriteerde zenuw gaat trekken... dan vindt iemand dat niet fijn. Maar en hetzelfde geldt als je compressie gaat geven... vindt iemand dat ook niet fijn.
Andersom, ja.
En wat ik zie in de praktijk is dat er eigenlijk niemand met radiculaire beenpijn is die hetzelfde beeld heeft. Dus je ziet enorm veel variatie in wat mensen ervaren.
Dus dan geldt eigenlijk ook weer, daar kom je toch weer terug bij, hè, op patiëntniveau inrichten. Niet alleen het verhaal en de uitleg erin, maar ook natuurlijk op het provoceren, reduceren van de klacht.
Ja.
Is ook per individu apart. apart te beoordelen is ook belangrijk.
Ja, sommige mensen zeggen ik kan uren lopen en ik kan geen minuut zitten. En andere mensen zeggen ik kan super lang zitten en ik kan helemaal niet lopen. Dus je moet heel erg kijken naar wat de patiënt op dat moment ervaart. En kijken of je daar samen met de patiënt kan gaan kijken.
Zou je vanuit McKinsey model directional preference? Hè? Zou je dan?
Ja, op zich is het wel dat een mooi
concept.
Maar
dan is algemeenheid. Ja, dus kijken wat goed gaat.
Ja, maar kijk wat goed gaat. En
daarop inzetten.
En ik denk ook bij deze groep is heel goed kijken van bewegen mensen op een adaptieve manier. Dus bewegen ze functioneel voor de klachten die ze hebben. Ja. Of bewegen ze maladaptief, eigenlijk niet functioneel voor de klachten die ze hebben. En mensen met een forse radiculaire beenpijn, die staan scheef en die hebben pijn. En laat ze lekker staan. Weet je, dat is op dat moment een functionele adaptatie. Iemand die dat na een half jaar doet, is misschien een ander verhaal.
Gezien de tijd zal ik eventjes nog eentje uitplukken van de mythes. Heb je zelf nog een voorkeur van de mythe? Want we hebben het al voorbereid.
Dat had ook weer staan.
Even kijken, bij radiculaire pijn moet je in beweging blijven.
Ja, dat vind ik ook wel een goeie. Kijk, de tijd dat we mensen op een harde plank neerlegden en zeiden van 6 weken plat. Hè, dat weten we allemaal dat dat niet heel handig was. Hè, dat daardoor deconditionering ontstond. We slaan ook alweer een beetje door in het advies. Bij rugpijn en beenpijn moet je altijd maar actief blijven. Wat we net zeiden, mensen met echt een fors neuroinflammatoir beeld. Op het begin is dat eigenlijk, het lichaam gaat eigenlijk zelf al aangeven, dit lichaam heeft rust nodig. En ik denk dat deze populatie, vaak mensen tussen de 40 en de 60, staan midden in het leven, werk, kinderen, alles samen. Die mensen willen het liefst door. Dus ik denk dat die mensen neigen om een beetje te overusen. En die mensen moet je ook wel eens vertellen van, pak juist wat meer rust. En dat betekent niet heel de dag in bed gaan liggen. Hè. Maar ik heb best wel wat mensen gezien die waar tegen werd verteld, zorg dat je in beweging blijft, ga maar lekker wandelen. En die mensen blijven door de pijn heen wandelen. En als die mensen gewoon iets meer rust pakken, iets beter naar hun lichaam luisteren, dan zie je vaak dat die beenpijn al heel snel veel minder kan worden.
Mooi. We zitten nu in het laatste deel van de aflevering, Stijn. Ik denk dat het goed is om eventjes te kijken van welke dingen je in ieder geval nog belangrijk vindt om mee te geven voor de kijkers en voor de luisteraars over het onderwerp die we vandaag besproken hebben. Nou, de mythe is natuurlijk ook super interessant om daarop dieper in te gaan. Hoe zie jij het voor je wat betreft de patiëntengroep waar we het nu over hadden voor de toekomst? Waar liggen nog de kansen? Wat doen we goed?
Ja, ik denk dat we heel betrokken zijn bij onze patiënten hè, en ook bij deze patiënten. Dat we uiteraard allemaal als fysiotherapeut het beste voor de patiënt willen. Daar valt geen spel tussen te krijgen. Ik denk dat iedereen, als iemand met zulke klachten komt, dat we graag mensen willen helpen. De valkuil daarin is dus dat we, denk ik, veel te snel neigen om het verschil te willen gaan maken voor deze patiënt in de vorm van een behandeling. En dan heb ik het heel breed genomen. Hè. Dus dat kan een passieve behandeling zijn, maar dat kan ook oefeningen zijn. Hè. We willen ook altijd maar oefenen, mensen altijd oefeningen meegeven. Als we oefenen, dan komt het allemaal wel goed. Terwijl dat denk ik ook niet altijd de oplossing is. Ik denk dat we echt heel goed moeten kijken, hè, dus in die tijdslijn, wat denkt iemand over zijn klacht? Wat zijn de ideeën die iemand heeft erover? En daar het gesprek in aangaan. En dan komen we ook een beetje terug op het geheel. Zorg dat je therapeut-patiënt-alliantie is dat eigenlijk. Hè, dus hoe goed communiceren met je patiënten. Maar ook de setting waar de patiënt in zit, geeft vertrouwen aan mensen. Dus we moeten denk ik oppassen dat we altijd het effect van onze behandeling toeschrijven aan de behandeling zelf. Terwijl vaak de omgeving die je daarin creëert, dat denk ik uiteindelijk het belangrijkste behandeleffect is. Of dat het uiteindelijk de beste uitkomst geeft voor jouw patiënt. En ik denk dat dat ook de reden is waarom we heel hoog scoren. Hè? Omdat we heel empathisch zijn naar mensen toe. En dat hebben we echt. Dat doen we echt heel goed als je dat met heel veel andere zorgprofessionals bekijkt. Dus ik denk ook dat we het effect dat we meten van onze behandeling, dat we dat ook veel meer daarin moeten zoeken. Dus zet in op goede informatievoorziening. Zorg dat je goed communiceert aan de voorkant en ook aan de achterkant, ook in je nazorg. En dan denk ik ook echt dat we bij deze patiëntengroep het verschil kunnen maken.
Mooi.
En pas op in de valkuilen waarin je trapt. En zorg dat je ook je eigen percepties onder de loep durft te nemen. Dus dat je ook goed kijkt naar hoe denk ik over iets. En klopt dat wel?
Is er nog iets wat je mee zou willen geven aan de kijkers en de luisteraars?
Heel veel. Nee,
hierover praten.
Ik denk dat de mensen die ook deze podcast luisteren, al de groep therapeuten die zich echt verdiepen en zich continu aan het ontwikkelen zijn. Dus blijf bezig in die ontwikkeling. En zeker als mensen aan de hand van dit gesprek ideeën hebben om een bepaalde samenwerking aan te gaan. Of ook na te denken over hoe het platform Let's Go Fysio ook onder patiënten patiënten mee kunnen bereiken. Of dat we daar met therapeuten samen in kunnen werken. Dan sta ik er altijd voor open.
Nou, mooi om te horen, Stijn. Allereerst, we zijn nu bij de afsluiting van de podcast. Allereerst wil ik even aan de luisteraars en kijkers meegeven dat alles terug te lezen is in de omschrijving. Ook van zowel de aflevering met beeld als zonder beeld. Waar we in ieder geval alle links zullen toevoegen over wat relevant is van vandaag. Dank in ieder geval Stijn voor je deelname van vandaag. Ik wil ook fysiovrienden enorm bedanken als praktijk voor de locatie waar we op dit moment zitten en opnemen. Supermooie locatie, net ook even een rondleiding gehad. Daarnaast wil ik ook nog eventjes de VU bedanken voor het mogelijk maken met Wendy Scholten-Peters, Michel Koppeteers, je promotoren en jullie team voor de delen van deze kennis in deze aflevering. Het is heel waardevol dat die mogelijkheid er is. Alleen met elkaar kunnen we hier voor ons vak verbeteren. Niet alleen voor onszelf te ontwikkelen, maar ook voor onze patiënten.
Ja, er zijn heel veel mooie ontwikkelingen gaande. En ik denk dat we met z'n allen wat mooi naar buiten moeten dragen. Dankjewel Melvin voor jouw inbreng daarin. Ik denk dat je heel goede manier heb gevonden om die kennis uiteindelijk ook echt in de praktijk te krijgen. Want dat is wel de kortkoming van soms van onderzoek, dat het vaak in het onderzoek blijft hangen. Ja. En als jij de vertaalslag blijft maken naar de therapeuten, en dan ga ik dat proberen om naar de patiënten te doen, dan hebben we een mooie samenwerking.
Nou, dankjewel Stijn. Ja. Mooi voor de complimenten. En uiteraard ook natuurlijk Let's Go Fysio. Natuurlijk ook een mooi platform. Ook dank ervoor dat in ieder geval besproken kan worden. Wil je meer weten? Bezoek dan onze website www.fysioglobal.nl. Heb je nog vragen of ideeën? Zet ze op de mail naar info@fysioglobal.nl. Heb je nog vragen gericht aan Stijn? Stel ze gerust op de mail en dan zullen wij dat voorleggen naar Stijn. En dan kunnen we ook kijken of we daar een reactie op kunnen geven. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter of Instagram. En we zullen in ieder geval de volgende keer ook nog het een en ander delen. En vergeet je ook niet aan te melden voor onze nieuwsbrief op de website. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.
Was toen echt jouw man hier?